BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je al je vragen stellen over de War on Talent. Bijna 4 op de 10 organisaties hebben het gevoel dat ze de strijd om talent aan het verliezen zijn. 60% zegt dat ze het überhaupt lastig vinden om met de juiste kandidaten in contact te komen. Dit blijkt uit onderzoek van Talmark en Mediatic onder 1021 HR-verantwoordelijke. Ik dacht even dat ik een postcode las. Onder 10.000 of 1021 HR-verantwoordelijken. Vraag alles over de War on Talent. Zoek je talent. Hou je ze vast. Wat zijn je mogelijkheden als je zelf talent bent? Stel je vragen via Twitter. Deel je ideeën. @BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me even mailen. askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook. Dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel even naar de studio. 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Ton Hopmans, algemeen directeur van Yacht. En ik heb ook in de studio Saskia Vos, managing partner bij Leonard en Leonard. Straks om 11:30 haakt ook nog aan Charlotte van der Wallen Baken. En zij coacht mensen met werkgerelateerde vraagstukken. Even direct met de deur in huis te vallen, mijn dame en heer. Ik kreeg een vraag binnen van Yassim. Yassim die is Nijenrode alumni. En die begrijpt eigenlijk ook niet de strijd om talent. Wat ze zich daarmee moet voorstellen. Dus misschien, you can enlighten this woman, Ton. Wat bedoelen we met de strijd om talent?
Ja, wat ik denk is dat ieder bedrijf op zoek is naar het juiste talent om ervoor te zorgen dat het bedrijf gewoon concurrerend kan werken, zijn beste prestatie kan leveren.
Ja. Voor mij is dat niet zo moeilijk. Ziet het ook steeds weer gebeuren. Talent wordt schaarser. Je ziet het ook dat bedrijven echt concurreren om net afgestudeerd. Ik heb het meegemaakt met mijn peetzoon toevallig. Die is afgestudeerd van de TU Delft. Nou, die werd al direct uitgenodigd door ASML om te komen praten. En terwijl hij bij ASML aan het werk ging, kreeg hij nog brieven van de Shell als hij bij hen wilde komen. Hoe nijpend is het, Saskia, voor die bedrijven?
Nou, het is inderdaad heel nijpend. Vorig jaar zijn er bijvoorbeeld alleen al 200.000 nieuwe banen bijgekomen.
Mm-hmm.
Dus de strijd om de talenten is hij was al een aantal jaren aan de gang, maar is absoluut verder losgebast.
Nee. Is de strijd ook wat heviger dan vroeger, of is het veranderd ten opzichte van vroeger?
Nee, het wordt heviger, want het gevoel inderdaad dat mensen, ze raken ook hun talenten weer kwijt. Door het grote aanbod, door het hunten wat er inderdaad gebeurt.
Mm-hmm.
Dus wat je aangeeft over je peetzoon, die wordt dan weer gebeld door andere bedrijven. En als ze dan een leuker aanbod krijgen, dan zijn ze weer weg. Dus dat is inderdaad, je ziet het nijpender worden.
Het wordt ook gezegd. Maar heeft het ook niet te maken dat, om het even onparlementair te zeggen, de jeugd vertegenwoordigt hele andere behoeftes heeft dan?
De jeugd van tegenwoordig?
Ja, die net afgestudeerd zijn dan.
Nou, ik denk dat dat op zich wel meevalt. Ik denk dat we allemaal jong geweest zijn. En als je jong bent, heb je nou helemaal andere behoeften dan wanneer je wat ouder wordt.
Ja, ja.
Dus ik denk dat dat wel meevalt. Als je kijkt naar wat jongeren dan echt willen, dan is dat niet zo heel gek eigenlijk. Je wil gewoon een lekkere omgeving waar je maximaal kunt presteren met mensen waar je naar je zin hebt. Werk wat het te doet, maar mensen gelukkig zijn.
We hadden net de gast van Roelof Hemmen en die zei van, wat er moet gebeuren is dat de CEO's, die moeten gewoon een jonge man van of een jonge vrouw van 25 naast zich hebben om samen meeleiding te geven. Want die weten tenminste wat er moet gebeuren. En die CEO's die hebben een soort van blinde vlek vaak en die denken het allemaal nog op de old school way moet. Terwijl de jonge mensen, die hebben het idee wat je moet doen om die talenten aan te trekken.
Nou, tuurlijk. Want de jonge talenten die spreken hun eigen taal. Die hebben een eigen manier. Er is natuurlijk heel veel social media tegenwoordig. Mm-hmm. Dat is een manier van informatie vergaren over social media. Recruteren via social media. Dus daar zit zeker verandering. Maar het is wel net wat Ton zegt. De echte wensen zijn niet heel fundamenteel anders.
Ja.
Maar men heeft wel een andere kijk op de wereld. Jongeren vinden het bijvoorbeeld ook heel belangrijk dat het bedrijf waar je bij gaat werken ook echt betrokken is bij dan wel de maatschappij, dan wel het milieu. En op die manier iets goeds wil doen. Dat vinden ze echt belangrijk. Daar kiezen ze bedrijven ook op uit.
Ja. Ik heb meneer Akkas met de vraag. Meneer Akkas, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Jurien. Ik heb een vraag aan Tom en Saskia.
Ja.
Alsjeblieft. Er is wel genoeg werk, maar nu heb ik geen mensen. En als je geen werk hebt, heb je mensen genoeg. En nu hebben ze werk en heb je geen mensen.
Ja. Het is een beetje de duivels dilemma waar we er even zitten. Ja. Ja. Waar ligt het dan, Ton? Dat is wel het gevoel dat je steeds meer krijgt.
Ja, de wereld is dynamisch, dus bedrijven veranderen snel. De bank van vroeger is niet meer de bank van nu. Dus het kan wel zijn dat je nog mensen hebt, maar dat het werk op zich veranderd is en je andere competenties en kwaliteiten nodig hebt om dat werk te gaan doen.
Ja,
en eigenlijk zoek je constant mensen die verandering aan kunnen, mee kunnen managen en ervoor zorgen dat ze vers blijven op die arbeidsmarkt en dus in kunnen en kunnen blijven op wat ze aan het doen zijn. Ja.
In welke sector is de strijd het hevigst?
Nou, je ziet eigenlijk twee elementen in die strijd. Dat is per sector en per vakgebied. En het tweede is regionaal. Je ziet ook enorme regionale verschillen. Als wij doormeten waar de regio's zitten, waar krapte op de arbeidsmarkt is en waar overschot in zit, zien we toch hele grote verschillen.
Ja.
Twee, je ziet natuurlijk nieuwe beroepen opkomen. En in nieuwe beroepen met andere competenties worden andere mensen gevraagd, en daar zie je onmiddellijk schaarste optreden.
Oké. Okay. En stellen, ja, als je kijkt, dan 60% van de bedrijven vindt het lastig om überhaupt in contact te komen met de juiste kandidaten. Hoe verklaar je dat, Saskia?
Ze vinden het nog steeds lastig om inderdaad de juiste tools te gebruiken. Er zijn een heleboel manieren waarop je met kandidaten in contact kunt komen. Maar je moet er actief op zoeken. Je moet echt naar beurzen toe. Je moet naar carrièrebeurzen toe. Je moet op LinkedIn zelf zoeken naar geschikte profielen. Die moet je in een bepaalde periode benaderen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
En daar heb je toch een HR-department voor als bedrijf?
Ja, nou, recruitment is wel weer een ander vak dan HR. HR zit meer voor het behouden van je talenten.
Van je talenten
en zorgen dat ze inderdaad bij je blijven.
Mm-hmm.
Recruitment is echt wel een vak apart. Dat zou ik wel op die manier willen benoemen.
Maar heb je
ik denk echt dat het anders zit. Als je kijkt waar oude wereldbedrijven nog mee bezig zijn, die zijn recruitmentafdelingen, die zeggen HR, je moet het allemaal gaan doen, enzovoorts. Maar de bedrijven zijn transparant, hè?
Ja.
De binnenkant van een bedrijf is de buitenkant van een bedrijf. Dus als je een bedrijf goed organiseert aan de binnenkant en het leuk maakt aan de binnenkant, waardoor eigen mensen al heel geïnspireerd zijn om te werken, is het helemaal niet moeilijk om talent aan te trekken.
Nee, maar dan willen mensen voor je werken.
Dan willen mensen voor je werken. Dus alle tussenschakels zijn eigenlijk noodzakelijk kwaad. Je moet ervoor zorgen dat je bedrijf zo interessant is en de omgeving van je bedrijf zo interessant is, dat het een talentmagneet wordt. Dat mensen daar naartoe getrokken worden. En dan moet je ook nog eens bedenken dat mensen ook voor een omgeving komen en niet alleen van een bedrijf.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld in Eindhoven, daar heb ik ook een kantoor zitten, en dat kantoor is gewoon een kantoor in een hele dynamische omgeving. Dus mensen willen daar naar werken. En die willen of bij Philips of bij ASML, of eerst bij Philips en dan bij ASML.
Ja.
En dan in de tussentijd willen ze ook met elkaar zijn. Dus die bedrijven hebben afgesproken dat je eten ook gewoon niet in het bedrijf doet, maar in de community van zo'n omgeving. En dat ze door elkaar te ontmoeten een hele dynamische omgeving krijgen. En dat trekt zoveel mensen.
Ja, ik heb hier een vraag van Kevin. Hij zegt, niet gek als al die sukkels iedere leergierige uitmuntende student de deur wijzen met, we willen iemand met 4 jaar werkervaring. Is mij een jaar lang gebeurd door het hele land. Ja, ik zie het om me heen nog continu gebeuren. Ja, Kevin heeft wel gelijk als hij dat zegt. Dat zie je toch gebeuren? Ja.
Dat zie je zeker nog gebeuren. In de standaard profielen van voorheen staat inderdaad minimaal zoveel aantoonbare werkervaring. Dat is inderdaad eigenlijk dodelijk.
Dat is absoluut door, ja. Nee, hoe ga je daarmee om? Want het is iets waar je zeker jongeren tegenaan ziet lopen. Is al die bedrijven willen minimaal 2-3 jaar ervaring.
Dat klopt.
Kom je net met al je kennis, je denkt, ik ben er klaar voor, ik ga die markt nou bestormen. Ja, en dan moet je eerst 2 jaar aan de bak ergens. Ja, hoe vind je die baan?
Het is feitelijk niet waar wat je zegt, maar ik kan me voorstellen dat de emotie erachter nog steeds zo. Hè? Of starters op de arbeidsmarkt zijn zeer gewild als ze een goede opleiding hebben die aansluit bij wat in bedrijven nodig is. Twee, bedrijven snappen steeds meer dat als je talent niet kunt vinden met die 4 jaar, dat je talent moet maken.
Ja.
Dus van vinden naar maken en ervoor zorgen dat er inductieprogramma's zijn in bedrijven, dat mensen hun kennis en ervaring kunnen opdoen, ook vanuit senioriteit in dat bedrijf zelf. En die community in die bedrijven zo maakt dat mensen zich kunnen ontwikkelen, kunnen jongeren heel erg snel en goed instromen.
Ja.
Maar ja, mijn kleinzoon pakt dingen ook 10 keer eerder op dan ik het oppak, dus dat gaat ook wel vrij snel.
Als ik een probleem met mijn computer heb, dan ga ik ook aan mijn neefjes en mijn netjes tegenwoordig. Dus dat is heel duidelijk. Harvey, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja.
Ja. U heeft mij geïntroduceerd in het programma en ik ben 16 jaar bezig. U mag mijn naam toetsen op internet. Dat ze mij zien dat ik technisch ingenieur ben en technologie, automatisering, technologie.
Mm-hmm.
Verschillende bedrijven heb gedaan. En panelen gebouwd, machines gebouwd, installaties gedaan. En ik ben nu dus bezig met een cursus te schrijven. Want dat is eigenlijk de oplossing. Die praktijkervaring is waardeloos. Want ik heb genoeg mensen gehad op de werkvloer die zeggen dat ze zoveel ervaring hebben. Maar
sorry Harvey, maar kan je even, want ik moet zo naar de brug, kan je even to the point komen? Wat wil je precies zeggen?
Ja, ik ben bezig met cursussen te ontwikkelen.
Ja.
Om kinderen al via hobbygewijs te brengen dan elektronica en hoe een machine en foto's en al die dingen werken. En voor mensen die willen dus studeren, dat ze dus daar een plaats waar ze kunnen komen. Een praktijk en theorie, net wat de baas nodig heeft om een machine te kunnen bouwen of een PLC aan te sluiten, of een licht- en krachtinstallatie
ja,
okay. kunnen doen.
Dat is duidelijk, Harvey. En dat is ook heel nobel dat je dat doet op dit moment. Maar dat heeft even zijdelings met ons dingen. We praten hier echt over de war on talent van grote bedrijven die zoeken. En ja, in je opleiding kan je heel veel doen. Je kan ook heel veel praktijkervaring krijgen, misschien door jouw cursus. Maar dat is nu even beside the point, volgens mij. Wat kan jij concreet doen voor talenten? Als het talent bij jou komt en zegt van nou, ik heb Harvey zijn opleiding gedaan, wat is zijn voorsprong in het bedrijf?
Wat de baas wil. Weg met formules. Je moet weten wat een draad is, wat een klem is en wat het onderdeel is, hoe het werkt.
Oké, okay, duidelijk. Het gaat er gewoon om van duidelijk praktische kennis. Dat hebben we talenten nodig. We gaan er zo naar de break over praten. Want ja, want het is het ook vaak. Je komt binnen en dan moet je gewoon weten wat alles is. En ik neem aan dat je dan ook een supertalent bent. Dankjewel, Harvey, voor deze bijdrage. Heb jij nog vragen over de War on Talent? Bel ons even 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over de War on Talent. Ik praat erover met Ton Hopmans, algemeen directeur van Yacht, en met Saskia Vos, managing partner bij Leonard & Leonard. Even, Yacht, dat is, ja, jullie zijn een recruitment agency. Wat doen jullie nog meer?
Ja, wij doen werving en selectie. En eigenlijk ontzorgen wij bedrijven door ze het beste talent te leveren. En dat zit op hele specialistische functies.
Ja. En Leonard & Leonard, wat doen jullie bij Leonard & Leonard?
Wij helpen bedrijven te ontzorgen op het gebied van training en ontwikkeling. Van HR en procesoptimalisatie. En dat doen we eigenlijk in de breedste zin van het woord.
Oké. Okay. Dus duidelijk, dus jullie weten waar jullie het over hebben in ieder geval, net duidelijk. Nee, dan hoef ik me geen zorgen te maken. Ik moet even een kleine check doen, toch? Voor de break door Harvey. En Harvey had het over, hij zegt, ja, hij is bezig met een nieuwe soort van opleiding, waarbij je eigenlijk direct alle skills leert die je nodig hebt als je bij de baas gaat solliciteren. Is dat niet ook waar het om gaat? Is dat misschien de manier van onderwijs geven ook anders moet zijn, zodat je niet met die ervaring die we net hadden, over je moet 2 jaar ervaring hebben, 4 jaar ervaring hebben, dat die eigenlijk niet meer in sprake is?
Ja, ik denk dat bij talent om 3 dingen gaat. Het eerste is kwaliteit. En inderdaad, daar hoort opleiding natuurlijk bij. Hè? Ja. Je kennis, je achtergrond enzovoorts. Tweede is ambitie. En dan niet ambitie om direct carrière te maken, maar ambitie om het beste uit jezelf te halen, het beste uit je talent te halen. En omgeving. Kies je een omgeving die bij je past en waar je kunt ontwikkelen.
Ja.
En ja, al die elementen kun je kijken. Ik maak me wel wat zorgen over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Hè? Als ik zie dat we een globaal wordende economie zijn, dan moeten we concurreren met andere economieën. Doen we dat goed? Ik vind dat onderwijs daar sterk bij achterblijft.
Ja, wat zou dat onderwijs nog kunnen doen, Saskia?
Ja, je moet in verschillende richtingen hier denken. Bijvoorbeeld praktijkgericht onderwijs, hè, waar mensen een loodgieter en een timmerman van de opleiding afkomen. Dat is wel fijn als die inderdaad bepaalde skills hebben. Ja. Dat moet beter aansluiten op de vraag in de arbeidsmarkt. Als je het inderdaad op het hogere niveau zoekt, het universitair niveau, dan is het inderdaad de vraag of mensen die van de universiteit afkomen weten wat het bedrijfsleven precies van ze verwacht en wat ze zoeken. En dat merk je wel als mensen inderdaad binnenkomen. Dan hebben ze eigenlijk niet een heel goed idee wat er nou precies van ze gebeurt. Dus ze worden in het diepe gegooid, ze moeten vrij snel gaan zwemmen. Dus het is voor bedrijven die dat soort mensen binnenhalen ook echt essentieel dat ze zich goed binnenhalen, goed introduceren in de organisatie, goed introduceren in de cultuur van een organisatie. En ze blijven ontwikkelen.
Ja, ja, dat zeg ik ook. Ik had het net over mijn peetzoon, weet je, die werkt nu bij zo'n groot bedrijf. En die zegt ook van ja, voor hem is het moeilijk, want hij doet helemaal niet waarvoor hij gestudeerd heeft. Want hij zit in een soort van management training proces. Hij doet helemaal niet waarvoor hij gestudeerd heeft. Weet je, ze hebben hem direct gekaapt vanaf de universiteit. Maar hij wil meer in R&D gaan zitten. Want dat is waar zijn passie ligt. Ja, en die kans krijg je dan niet bij zulke bedrijven. Omdat je dan in een bepaald keurslijf wordt gezet, direct zo wil je gaan vormen.
Ja, maar ik denk dat we vanuit karikaturen denken.
Nee, dit is het zelf meegemaakt.
Dan zijn er kansen zat.
Ja.
Alleen je moet je wel even omzetten van het systeem van onderwijs en opvoeding naar een systeem wat heet een bedrijf.
Ja. En wat is de belangrijkste mindshift die je moet doen daar?
Nou ja, heb je naar de luizenmoeder gekeken?
Nee, sorry.
Nee, ik kijk niet
naar kwaliteitstv. Ik kijk echt alleen maar naar rommel.
Ik ook niet. Daar hadden ze het over curlinghouders. Dat vond ik echt een heel mooi begrip. Wij als ouders, ik ben ook opvoeder. Dus je weet dat je wel eens alle problemen bij kinderen wegveegt. Ja. En dat je de kinderen een soort stairway to heaven biedt. En dan kom je in een bedrijf en dan krijg je te maken met prestatie, met een manager die 's morgens misschien een keer chagrijnig is. En met
die alles behalve voor je bezem. Ja.
En dan schrik je je soms even net iets te veel. En dat geldt voor de uitsluiting opvoeding. Bedrijfsleven geldt voor de aansluiting onderwijs, bedrijfsleven. En ik denk dat we dat beter en makkelijker met elkaar kunnen organiseren dan we nu doen.
Oké, ik geef even naar Zakaria, die hangt al een tijdje. Zakaria, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Raymond, met Zakaria.
Hi.
Ik heb een vraag aan Ton. Ik hoor in ieder geval dat op zoek zijn naar talent. In ieder geval alles aan doen om talent te vinden. Alleen, ik merk dat bedrijven, onder andere, allerlei bedrijven, eigenlijk maar bar weinig doen om eigenlijk talent, wat eigenlijk bijna voor oprapen ligt. In ieder geval de diversiteit in onze samenleving. En dan bedoel ik vooral Marokkaanse, Turkse, Surinaamse jongeren die maar moeilijk aan de baan kunnen komen en hoger opgeleid zijn. Waarom, ondanks dat er zoveel talent wordt gezocht, maar nog steeds die doelgroepen niet weten vinden. Wat gaat Jaapel eraan doen?
Toon, wat kan je daar aan doen?
Ja, ik denk dat de bedrijven die top performen altijd inclusieve bedrijven zijn.
Ja?
Dus bedrijven moeten ook inclusiviteit in hun dagelijkse dag en werk goed geïntegreerd hebben.
Nee, maar ik begrijp je frustratie. Ik ken heel wat hoogopgeleide jongeren allochtonen, ja, die echte talents, de skills hebben, maar die komen op de een of andere manier komen ze niet binnen, en ook recruiters vinden ze niet.
Ja, en
heeft
dat
met netwerk te maken, of waar ligt het aan?
Er zijn een paar elementen.
Mm-hmm.
Old-fashioned recruiters zoeken mensen die op zichzelf lijken.
Ja.
Dat is de grootste misvatting dus. Dus de kwaliteit van recruiters in zich,
ja,
om multicultureel talent te zoeken, om anders te vragen dan je normaal zou doen, op andere dingen te letten, is nog niet georganiseerd in het Nederlands bedrijfsleven. Ik vind dat zonde en ik vind dat eigenlijk schandalig.
Hoe doen jullie dat bij Jad?
Nou ja, als je met mij nu naar mijn kantoor in Amsterdam zit, dan zie je ook een multiculturele omgeving.
Oké. Okay.
En dat is volgens mij de basis waarop je dingen moet organiseren. Is het dan altijd makkelijk? Nee, want je moet elkaars taal wel veel beter leren begrijpen dan we nu doen.
Ja. Saskia, merk je dat ook voor het bedrijf waar je bezig bent, dat ze daarmee struggelen? En wat voor oplossing heb je ervoor?
Nou, bij het bedrijf waar ik nu momenteel aan het helpen ben, die zijn heel erg gefocust op diversiteit. Dat is echt een speerpunt, staat ook echt in hun strategie. Dus daar zijn ze ook actief op bezig en daar worden ze actief op gemeten. En daar worden ze ook actief op afgerekend. En dat is wel, zonder dat ze met quota werken, want dat is dan misschien niet helemaal de kant die ze op willen, maar zeker wel op in diversiteit in de breedste zin. Dus inderdaad de verdeling man-vrouw, maar ook de verdeling andere culturen. Daar wordt echt actief op gestuurd. En dat is ook succes, daar maakt een bedrijf succesvoller.
Moet je ook niet gewoon in je recruiters dan diversiteit gaan zoeken? Dat je zegt, we moeten meer diverse recruiters hebben gewoon.
Ja. Absoluut.
Maar ik zie in bedrijven, laten we maar gewoon een bedrijf als ASML hebben. Daar hebben we nu de 40ste nationaliteit geplaatst.
Ja, dus
de laatste engineers komen bij ons uit Korea.
Uit Korea, ja, oké.
Omdat en dan heb je natuurlijk ook over plaatselijk talent tegen regionaal talent. Ja, bedrijven hebben enorm behoefte aan talent.
Mm-hmm.
Ze zien dat diversiteit hun ook gaat helpen om dat talent in te kunnen zetten. Ze weten dat dat nodig is. Ze struggelen nog wat met de techniek erachter. Maar er zit zeker geen onwil meer.
Nee,
dat is niet
aan de hand. Nee, maar begrijp de essentie van dat het wel dat het moet gebeuren nu gewoon. Oké, okay, wanneer mag je jezelf nog een talent noemen, Saskia?
Je hebt altijd talent. Als je over talenten spreekt in de volksmond, dan denk je bij talenten al snel aan jongere mensen. Maar je bent ook talentvol in je eigen vakgebied of op je eigen competenties.
Ik ben 52, ik voel me supertalent
nog steeds. Ja. En dan ben je juist eigenlijk heel erg goed inzetbaar om de jongere garde te helpen te begeleiden. Maar zorg wel dat dat soort talenten ook vitaal blijft en fit blijft. Daar ben je als organisatie ook verantwoordelijk voor.
Ja, precies, dat je daar ook op toeziet. Ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen, mijn dames en heren. Het is heel eenvoudig. Ik zeg door stelling. Enige wat jullie zeggen is feiten of fabel. Enige toelichting indien nodig komt daarna. Oké?
Goed zo.
We beginnen bij de eerste. Talent vasthouden is moeilijker dan talent binnenhalen. Feit of fabel?
Feit.
Talenten die veel geld willen verdienen kunnen het beste voor zichzelf beginnen. Feit of fabel?
Fabel.
Feitje.
Feitje, oké. En de laatste. De lonen kunnen en moeten nu eindelijk weer omhoog als je die talenten echt binnen wil halen. Feit of fabel?
Fabel.
Dus oké, prima. Dus aan de lonen ligt het niet?
Het ligt wel aan beloning.
Ja.
Maar dat is iets anders.
Ja.
Uiteindelijk, als ik jou vraag, want je krijgt hier ook een loonstrook, hè?
Ja.
Vertel me nou eens je laatste twee cijfers op je loonstrook.
Op mijn loonstrook? Ja. 86.
86. Goed van jou.
Ja.
Goed van jou. We hadden het net over fake news.
Het is tegenwoordig wel een beetje de hype dat men zegt salaris doet er niet toe. Voor de nieuwe en dat is niet waar.
Dat is niet waar. Maar je moet fair belonen.
Ja.
Maar uiteindelijk zit beloning ook in je omgeving waar je zit, met welke mensen je mag werken, of je in een purpose-gedreven organisatie zit, of je er ertoe doet, of je gezien wordt, of je je kunt ontwikkelen, waar mensen geld in je investeren of niet. En dat gaat meer dan de loonstrook.
Ja, en de verwachting van mensen als ze beginnen, met werken, is soms iets te hoog qua salaris insteek. Dus je moet inderdaad wel zorgen dat je je verwachtingspatroon daar ook een klein beetje
managed.
Tegelijkertijd vind ik het wel heel slim dat mensen ook onderhandelen over hun salaris.
Zeker.
Ja, nee, dus moet je sowieso doen. Maar dat is ook waar je naar ziet, waar men zegt dat bijvoorbeeld de discrepantie tussen mannen en vrouwen hun salaris ontstaat in het bedrijfsleven, is dat mannen veel beter onderhandelen. Zie je dat bij talenten ook, dat de mannen dat beter doen dan de vrouwen?
Ja. Vrouwen zijn toch van nature iets terughoudender. Zien bij zichzelf vaak tekortkomen die er niet zijn. Of ze hebben niet per se alle competenties of achtergrond die gevraagd wordt. Dus ze hebben al zoiets van, het is niet helemaal mijn rol. En mannen zijn iets meer van, hey, ik weet 2 van de 5 dingen, ik kan het.
Ik kan het, ja, precies. Ja,
maar fact-based is dat niet heel veel meer. En ook niet waar. Dus als wij fact-based doormeten. Mm-hmm. En wij zeggen gewoon, doen data-analyses over salarissen in bedrijven. Zijn er nauwelijks verschillen. In ons bedrijf is het zelfs zo dat aan het begin vrouwen meer verdienen dan mannen.
Ja, maar dat is om ze zoet te houden. En dat je ze later dan toch onder de duim hebt.
Ik ben blij dat jij die conclusie trekt. Ik heb iets andere conclusie daar.
Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, ik heb zelf ook onderzoeken gezien bij bedrijven binnen. En dan is echt het verschil wel. Ook bij bedrijven waarvan ik dat absoluut niet verwacht had. Ja, dus je ziet echt een verschil.
Natuurlijk zitten verschillen. Ja. De bedrijven die wij doormeten.
Jullie weten ze te vinden in elk geval, de bedrijven waar het niet is. En zij de bedrijven, dat is misschien weer oké.
Okay, we zitten in een consultancy firm.
We gaan het er zo over. We gaan nu daar niet over. We hebben de andere keer het programma daarover wel. Voor ik naar de break ga, wil ik even dit nog even voorlezen. Dat komt van John Meijn dan van Aroep. Hij zegt, hey Jurgen, jullie hebben het over jongeren. Talenten zijn niet per se jong. Welke definitie hebben de specialisten in de studio voor talent? Zijn het jongeren of is het niet gekoppeld aan leeftijd? Maar het zijn de poolfactoren nu voor talent. Is dat dan gelijk aan talent en niet aan leeftijd? En we hebben het net al een beetje besproken. Het heeft niet meer zoveel met talent te maken. Of met leeftijd te maken. Het heeft wel met talent. Maar ik bedoel, zolang je nog bepaalde skills ontwikkelt, blijf je een talent dat waardevol is. En zeker voor zo'n prachtig bedrijf als Aroep, denk ik van, als je een goede architect bent, kan je altijd nog aan de bak.
Ja, en zeker als je op talentmanagement echt actief aan de gang gaat, dan ontwikkel je talenten ook. Naarmate ze vorderen in de tijd, ontwikkelen ze ook nieuwe competenties, ontwikkelen ze nieuwe krachten. Dus dat is zeker niet leeftijdgebonden op dat moment meer.
Oké. We gaan er zo verder over praten. Ik heb Jezus aan de lijn, die heeft een hele goede vraag. Dus ik hoop dat ze even blijft hangen, want we moeten even naar weer verkeerde nieuws. Maar kom maar op met je vragen. Via Twitter, @BNR, via Facebook, je kan me WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel even naar de studio, net als Jezim, die nu zit te wachten. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Je luistert naar het beste social radioprogramma van Nederland. Vandaag mag je alles vragen over War on Talent. Bijna 4 op de 10 organisaties hebben het gevoel dat ze de strijd om talent aan het verliezen zijn. 60% zegt dat het überhaupt lastig is om met de juiste kandidaten in contact te komen. Dit blijkt uit onderzoek van Talmark en Mediatic onder 1021 HR-verantwoordelijken. Stel je vragen over de War on Talent, zoek je talent of hou je ze vast. Wat zijn de mogelijkheden als je zelf een talent bent? Heb je vragen erover? Je weet hoe je het moet doen. Deel je ideeën via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. Je mag ook WhatsApp, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vragen live in de uitzending. Mijn gasten Ton Hopmans, algemeen directeur van Yacht, en Saskia Vos, managing partner bij Leonard & Leonard. En nu ook aan de lijn even Charlotte van den Wal-Baken, voorzitter van de NOPCO, een beroepsorganisatie voor coaches. Ze coacht zelf ook veel mensen met werkgerelateerde vraagstukken. Charlotte, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Ja. Heb jij veel klanten die erg getalenteerd zijn en die het maximale eruit willen halen? Natuurlijk, het is een rare vraag, maar hoe help je ze daarmee?
Dat is een hele brede vraag. Als professioneel coach stel je eerst samen met degene die je begeleidt vast wat de doelstelling is of wat de doelstellingen zijn. Mm-hmm. En die zie je dan als een kapstok waar je in een aantal gesprekken door middel van vragen stellen degene die je begeleidt tot inzicht laat komen. En dat zijn, wat je zegt, vaak werkgerelateerde vragen. En in deze arbeidsmarkt waar er zo ontzettend veel krapte is, hè, de mm-hmm. werkloosheid is gehalveerd, was gisteren ook bij Nieuwsuur. En het aantal vacatures is op de hoogste stand ever. Dus de squeeze die daar tussenin zit, dat doet wat met mensen. En Zeker als je kijkt naar de doelgroep van de millennials, de mensen die tussen 1980 en 2000 grofweg zijn geboren, die vinden dat ontzettend ingewikkeld. Dat is een doelgroep die nog niet echt heeft geleerd om te falen, die niet heeft geleerd om te kiezen en die wel graag sociale impact wil maken, maar nog niet helemaal goed zelfreflectief vermogen heeft. Die komen vaak niet alleen bij mij, maar ook bij de 2500 andere coaches die bij NOPCO zijn aangesloten, die kloppen aan om vragen te stellen, met hen helpen in kaart te brengen van wat zijn nou mijn talenten, wat wil ik nou, wat wil ik nou echt en hoe maak ik een keus? Want er wordt zoveel geflirt met hen door werkgevers dat zij vaak door de bomen het bos niet meer zien.
Ja, dus je bent een soort van zeg maar een huwelijksbemiddelaar die dan ook even aangeeft welke de juiste echtgenoot voor je zou kunnen zijn aan de hand van jouw talenten en jouw competenties.
Nou, ik ben alles behalve een bemiddelaar. Ik
nou, jij bent een huwelijkscoach, een coach. Laat me het een coach
doen.
Nee,
ook niet. Nee. Want een coach, het mooie van coaching is, jij weet het niet, ik weet het niet. Laten we het samen gaan onderzoeken.
Hoe noem je jezelf dan als je geen coach bent? Want je bent voorzitter van de beroepsorganisatie voor coaches.
Ja, maar wij adviseren niet. En dat een bemiddelaar, die heeft vaak een voordeel daarin om een bepaalde partij te kiezen om van advies te geven. Wat coaching juist doet, is degene die je begeleidt zelf tot inzicht laten komen. En dan heeft het veel meer gedragenheid.
Oké, duidelijk. Ik geef even naar Yesim. Die hangt al een tijdje. Yesim, goedemorgen. Bedankt voor het wachten.
Ja, eindelijk. Ja. Mijn hemel.
Nou, je mag gewoon Jurgen zeggen. Je hoeft niet mijn hemel, vind ik een beetje overdreven. Je mag gewoon Jurgen zeggen.
Hallo.
Hi, Yesim. Hoe is het met je?
Hi. Ja, goed. Ja. Ik heb natuurlijk net al een beetje getwitterd met je.
Ja, ik zag het.
En ik vind heel goed dat jullie je aandacht aan besteden. Echt heel goed. En mijn vraag gaat eigenlijk over het volgende. Wat ik heel storend vind, is dat eigenlijk corporate bedrijven zo gefocust zijn op nevenactiviteiten.
Zoals?
En dat is zo'n uitsluitingsmechanisme voor biculturele jongeren. Het is zo discriminerend. Want die nevenactiviteiten.
Ja, maar benoem ze even, Jessie. Welke nevenactiviteiten bedoel je waarop ze focussen?
Nou ja, mensen die lid zijn. Die lid zijn van het koor. Die dan allemaal commissies zitten, lid zijn van een studentenvereniging, allemaal commissies. En er wordt zo'n focus opgelegd. Terwijl ik denk, ondernemerschap, creativiteit is veel belangrijker. Dus er is geen war on talent. Er is gewoon uitsluiting met talent. Dat vind ik.
Ja, het is
dat. Dus de HRM-wereld moet eigenlijk ook een grens gewoon verleggen door ook te kijken naar de persoon zelf, in plaats van te focussen zijn op het hele corporale wereld.
Yesim, je punt is duidelijk. Saskia?
Ik moet eerlijk zeggen, Yesim, ik herken dat punt niet. Mm-hmm. Ik snap wel wat je bedoelt. Binnen de universiteit geldt dat wel. Ben je lid van het koor, ben je het niet? Hoor je bij een bepaald groepje?
Ja, maar dat zorgt ook direct wel voor de bouw van je netwerk. Als je bij het koor bent, hoe kom je veel makkelijker binnen bij een van de grote corporates?
Nou, dat begint wel te verminderen.
Ja, kom op. Dat is bijna een traditie in Nederland. Ik heb ook gestudeerd, ik weet het echt.
Die traditie is geweest, maar het wordt wel steeds minder. Omdat men op een andere manier aan het recruteren is.
Oké, maar andere uitsluitingsmechanismes, wat je ziet gebeuren.
Ja, maar die is waar. Ja. Even dit, hè. Ik ben begonnen als vrachtwagenchauffeur en als onderwijzer en leraar in beroepsonderwijs enzovoorts. Dus ik ben een prototype van iemand die dat op een andere manier heeft gedaan. En dat betekent dat ik dat ook stimuleer met mensen. Nou, ik werk ook in de corporate, dus ik denk dat het wel geweest is, maar dat ook een stuk schaduwwerking is van het beleid wat er vroeger zat.
Ja. Nee, maar laten we het anders noemen.
Uitsluiting is het wel.
Heb
jij een fors punt.
Ja.
Ik denk dat eigenlijk zie je dat communities mensen selecteren. Dus je bent onderdeel van een community of je bent dat niet. Als die community uitsluitingsdingen in zich heeft, gaat dat ook naar je recruitmentwereld.
Ja.
Daar moeten we dus heel erg voorzichtig in zijn. Ja. En daar moet je dus ook mee uitkijken.
Nee, want twee eenvoudige. Ik was laatst bij een groot bedrijf, een van de Big Four, mag ik het noemen. En daar gaat het ook een discussie over diversiteit. Ik deed een motivational over diversiteit daar. En toen kwam er iemand bij me die zei van ja, ze hebben hier elk jaar gaan ze met het hele bedrijf skiën. En ik, vanuit mijn cultuur, heb helemaal niets met skiën. En dan voel ik me wel uitgesloten als er dan weer zo'n skitrip aankomt. Of een andere kwam bij me en zei ja, ik drink niet vanwege mijn geloof. Ja, dus bij de Vrijmibo, daar zei ik er ook maar bij. En dan heb ik zoiets van ja, wat doe ik hier in godsnaam? Dat zijn toch wel uitsluitingsmechanismes waar bedrijven geen rekening mee houden dat je daarmee ook talent eigenlijk kwijtraakt.
Klopt. Als de optelsom van al je activiteiten witte activiteiten zijn voor enzovoorts, heb je je als bedrijf niet goed georganiseerd.
Precies, dus daar moet er wel wat aan gebeuren.
Er moet zeker alert op
Oké, en ik denk dat Jessim dat vooral ook bedoelde, dat die uitzettingsmechanismen zeker spelen. Zakaria, die heeft even teruggebeld, want die was niet helemaal happy met onze antwoord. Zakaria, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb weer een vraag aan Han.
Joop. Dat is een van de dingen wat je moet leren als je in een bedrijf komt. Dus wel de juiste naam van de CEO te gebruiken.
Nu weet ik waar het aan ligt.
Ja, precies.
Nee, maar mijn vraag is, hij geeft net heel goed aan van, ja, luister, ons kantoor in Amsterdam is heel multicultureel en alles. Maar ja, Amsterdam is multicultureel. Mm-hmm. Maar Nederland bestaat uit meer dan alleen Amsterdam. En ik weet uit ervaring dat de kantoren van Jot en van de hele Randstadgroep, dat die buiten Amsterdam voornamelijk wit zijn. En ik hoor meneer net ook zeggen van, luister, bij een bedrijf is dat niet goed als dat zo is. Maar ik denk dat 80-90% buiten Amsterdam, en dan heb ik het over Brabant, Limburg, Overijssel. Ja, dat denk ik wel 90-95% van alle medewerkers is gewoon Nederland en blank.
Maar zijn het ook niet gebieden, zijn het ook gebieden niet waar de traditioneel minder allochtonen wonen, om het zo te noemen?
In Brabant wonen heel veel allochtonen.
Ja, oké. Okay. Ja, ik ken een paar Surinamers met een Brabo-accent, dus ik geloof het meteen. Ja.
Mijn kleinzoon woont in Brabant.
Ja?
En mijn kleindochter.
Uh-huh.
En die hebben allebei een biculturele achtergrond. Dus wat dat betreft
denk ik dat het
iets anders is. Maar fair point.
Fair point.
Kom lekker kantoor Eindhoven met mij bezoeken. Zorg ik dat ik er ben, gaan we samen even kijken. En dan kijken we gewoon in Brainport. Wat er allemaal aan bicultureel, multicultureel, anders denkenden rondloopt. En ik denk dat je dan voor een deel je mening herzien.
Nou,
ik ben in Wouw geboren.
In?
Dat is in Wouw, dat ken jij niet. Dus het ligt tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Eigenlijk bijna reserve.
Daar zijn ze gewoon blij. Iedere keer als iemand geboren wordt, zeggen ze wauw.
Okay, dat was voor mij ook. Ja. Nou, in ieder geval, en daar heb je natuurlijk een fair point.
Ja.
Daar heb je een fair point. En Nederland is zo divers als het groot is. Het is niet groot, maar ook niet heel divers. En zeker in gebieden van Nederland is dat totaal andere problematiek dan de grachtengordelproblematiek.
Ja. Dus Zakaria, ben je een beetje tevreden met het antwoord nu?
Ik ben tevreden mee als Jad en de Randstad hun beleid gaan aanpassen. En ook daar in ieder geval hun best gaan doen om de diversiteit te
bevorderen. Je bent welkom.
Ton.hopmans@jod.nl. Stuur hem een mail en ga die battle met hem aan. Ik daag je uit, Zakaria. Doe het.
Doe het.
Doe het voor ons, brother. Doe het voor ons.
Dankjewel. Okay,
thank you, man. Joop, goedemorgen.
Ja, hallo allemaal. Als je nou het geluk hebt dat je 3 maanden bij BNR kan werken, leer je dan meer dan 4 jaar school voor journalistiek?
Bij BNR wel. De andere stations meestal niet, maar bij BNR zeker. Dat durf ik bijna te zeggen. Ik heb geen journalistieke achtergrond, maar ik moet zeggen, in die 2 jaar dat ik nu hier aan het werk ben, heb ik van mijn collega's echt heel veel geleerd on the job. Je ziet het ook, onze stagiaires die hier binnenkomen, die worden ook direct voor de haaien gegooid. Die leren ook direct hoe ze programma's moeten samenstellen, hoe ze artikelen moeten samenstellen, research moeten doen. Dus ja, ik geloof heel erg in dat gedeelte, Joop. Ik begrijp wat je bedoelt.
Ja, zeker ook in de werkende wereld. Dus learning on the job is vaak 70% van je leertraject.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk.
Heel belangrijk, absoluut. Tevreden, Joop?
Ik zie dat bedrijven gewoon opleidingsinstituten moeten worden dan.
Ja, en ook veel meer moeten gaan samenwerken met die opleidingen, denk ik. Ik denk dat daar de crux begint. Want je ziet ook dat bedrijven vaak veel sneller veranderen dan de opleidingen, waardoor afgestudeerden direct al een achterstand hebben als ze aan de deur kloppen. Dus Joop, je hebt zeker gelijk. Ik denk dat bedrijven meer opleidingsinstituten moeten worden. Dat er zeker die link moet komen ook. Want dan heb je ook direct ook een beter zicht op het talent wat er aanwezig is.
Ja, en cruciaal om je talent te behouden, inderdaad.
Ja, Charlotte, ga je gang.
Ik denk dat het ook is aan de sollicitant om heel goed in kaart te brengen. Wie ben ik? Wat wil ik? En wat wil ik leren?
Ja.
Wat ik nu zie is dat heel veel werkgevers in deze overspannen arbeidsmarkt de sollicitant aan het verleiden zijn met de meest fantastische aanbiedingen. En ik vind dat die verantwoordelijkheid ook ligt bij de sollicitant om te kijken van, wat heb ik nu nodig om mezelf als mens en als functionaris verder te gaan ontwikkelen? En op het moment dat het sollicitant dat al in het eerste gesprek aangeeft, dan zal een werkgever ook daar in zijn rol gaan pakken om die medewerker te helpen om zich verder te ontplooien. En of dat nou met een opleiding is, intern, extern, of met wat je steeds meer ziet, de inzet van coaching, dan ben je volgens mij heel erg goed bezig.
Ja, dan heb je ook een heel andere benadering. Ja, Charlotte, nee, dat is waar. We gaan zo meteen naar het laatste kwartier. Heb jij nog vragen over de war on talent, hoe je talent kan behouden, of ben je zelf een talent en zit je nog te zoeken naar de juiste recruiter die met jou aan de bak wil? Laat het ons even weten. 020-468-4. Ik heb Simon en Iraida hangen en die gaan zo mijn vraag stellen.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de war on talent. En je kan vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, of je mag me even bellen. 020-468-4x0. Ik praat met Ton Hopmans, algemeen directeur Jaad, met Saskia Vos, managing partner bij Lennert & Lennert. En aan de lijn hebben we Charlotte van der Wallenbaken. Zij is voorzitter van de NOPCO, de beroepsorganisatie voor coaches. Maar eerst even aangeschoven mijn zeer gewaardeerde collega Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, een hele goede morgen.
Goedemorgen.
Het is vrijdag, dus je hebt de volle bak.
Zo is het. Ja. En we beginnen met de Brexit-buit. Haalt Nederland voldoende binnen? Er zijn veel mensen mee bezig om ervoor te zorgen dat Nederland, en zeker voor bepaalde bedrijven Amsterdam, er goed op komt te staan. En een van hen is Jeroen Nijland. Hij is de commissaris van, ik pak het er even bij, het NFIA. En dat staat voor Netherlands Foreign Investment Agency. Hangt onder economische zaken, wist jij natuurlijk al. Nou, de vraag is, we hebben dat EMA, het Europese Medicijnagentschap, binnengehaald. Volgt er nog meer? Of gaat het allemaal moeizaam omdat andere landen ook denken, hey, hier zit voor ons ook wel iets in. Gaan we aan hem vragen. Nou, je zei het al, het is vrijdag volle bak pitches, ondernemerspanel. Ja. En we hebben ook contact over een voorstel van de Autoriteit Consument en Markt. Zegt nu, eigenlijk tegen het principe van die autoriteit in, soms is het wel goed om prijsafspraken te maken. En dan gaat het met name over kwetsbare ZZP'ers. Zou daarvoor een uitzonderingspositie moeten worden gecreëerd? Gaan we het over hebben.
En jouw zakenpartner?
Is Katja Berkhout, directeur internationaal bij de startup Delta.
Nou, prima. Ik zeg dat je de gekleurde suiker van gisteren voor me hebt gelaten.
Ja.
Hartelijk bedankt, want ik ga me lekker koek bakken in het weekend. Dus dat komt heel goed uit.
Ik zou er zeker van genieten. Blauwe pannenkoeken, roze pannenkoeken, het is allemaal voor jou.
Dankjewel. Je gaat het zeker doen. Zo meteen vanaf 12 uur. Thomas zou zelf met BNR Zaken doen. Zorg dat je blijft luisteren. Maar eerst tot die tijd kan je komen met al je vragen over de war on talent. Ik heb een aantal mensen hangen. We hebben weinig tijd, dus we gaan even snel door de vragen heen proberen te gaan. Want ik heb ook nog een hoop WhatsAppjes die binnen zijn gekomen. Iraida, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen. Ik zou graag een oproep eigenlijk willen doen aan werkgevers. Wat mij zeer opvalt is dat tegenwoordig men niet zozeer kijkt naar het potentieel van de kandidaat. Ze kijken letterlijk naar wat er staat op het cv. En dan met name de keywords die ze van tevoren hebben aangegeven dat ze willen treffen op het cv. Als ze dat niet zien, dan ben je gelijk al afgekeurd. Tegenwoordig gebeurt de selectie ook via een systeem. Dus als je al een ander woord hebt gebruikt, hè, of niet de juiste keywords gebruikt die zij zouden willen lezen, dan ben je al eigenlijk afgeschreven.
Ja, duidelijk, Saskia?
Ja, dat is waar, dat herken ik. Zeker bij de bulk sollicitaties binnen bedrijven. Dan wordt er inderdaad op steekwoorden in cv's gezocht. En als het cv niet helemaal in aansluiting is op de vraag, dan word je gewoon terzijde gelegd. Dat is heel slecht, daarom mis je een heleboel talent.
Ja, precies. Ja. Er zijn ook nieuwe vormen van de sollicitatie. Je hebt apps die met tegenwoordig geven waarbij je echt op 8 competenties wordt getest, bijvoorbeeld, en het gewoon een match wordt gemaakt met bedrijven. Ja. En dat lijkt me eigenlijk veel beter, want een cv zegt vaak niet alles.
Andersom, ja? Als je dit nou weet, dan kun je er ook even op preppen. Ja. En zorg dan dat er iemand in je omgeving is die je even helpt om je cv zo te bouwen dat je er wel uitgehaald wordt.
Dat je er wel uitgehaald wordt, ja.
Nou, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik zou juist de oproep ook, en ik ben het helemaal eens met Laila. Maar ik denk dat gepaard met die oproep het ook ontzettend belangrijk is dat je juist in je sollicitatie met je cv en je brief heel duidelijk laat zien wie ben jij, wat kom jij brengen en wat wil jij komen halen.
Ja, maar dat is wat Toon ook probeerde uit te leggen, zorg dat je prept.
Ja, maar wat ik toen meende te horen zeggen is, pas je daarmee aan naar wat er wordt gevraagd. En wat mijn opdracht juist zou zijn, is luister nou vooral naar wat jij echt wil. En laat je niet te veel beïnvloeden door wat je leest. Want dan ben je reactief enthousiast op een vacature die er staat. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je uitgaat van wat jij nu zelf wilt.
Oké, duidelijk. Simon, goedemorgen.
Yes, goedemorgen. Ja, ik heb het een beetje aangehoord en ik hoorde dat millennials niet goed weten wat hun te wachten staat. En dat bedrijven moeite hebben met het talenten bouwen of überhaupt te vinden. Hoe kijken jullie ernaar om sollicitaties op basis te doen van vaardigheden? Dus er wordt getest op basis van wat je kunt toevoegen voor een bedrijf in plaats van wat je hebt gedaan. Dus in plaats van een cv. Dat lijkt mij dat je veel meer waarde kan toevoegen aan een bedrijf. Dus je wordt gebaseerd op je toegevoegde waarde.
Ja, okay. Ja, daar moeten we, dat zouden bedrijven ook meer naar moeten kijken, denk ik.
Ja, een heleboel bedrijven gebruiken ook assessments in recruteringsprocessen. Zodat je inderdaad, als je op basis van je eerste sollicitatie en motivatie wordt uitgezocht, dan word je assessed op bepaalde competenties en bepaalde leervaardigheden en intellectuele capaciteiten. Dus dat helpt daar wel bij.
Het helpt erbij. Maar het is ook weer dat er, wat er daar ook, dat er ook weer de goede ertussenuit kunnen vallen. Omdat die net niet in een assessment
goed presteren.
Ja. Dus ja. Bianca, goedemorgen.
Goedemorgen. Mijn naam is Bianca, ik ben recruiter, interim recruiter. Ik vind de term war of talent, dat is gewoon ontzettende bullshit.
Oké, dankjewel. Fijn dat je daar wel belt. Mustafa, goedemorgen. Ja, sorry hoor, ik heb het programma erover gegeven. Bel je eerder en het is ontzettende bullshit. Ja, het spijt me, daar heb ik even geen boodschap aan. Ik heb genoeg andere mensen die wel serieuzer op ingaan. Mustafa, goedemorgen.
Goedemorgen Jurgen, horen jullie mij ook?
Ik hoor je heel goed.
Oké, top. Ik wilde even aanhaken op wat jij daarnet zei, want er is ook iets wat ik tegen jullie technicus ook zei. Er is geen vraag, maar meer een opmerking. Want wat ik de afgelopen paar jaar heb gezien, is dat vaak de recruiters zich vooral richten op een bepaald, laten we noemen, een framework van het toetsen van mensen. Hè. Het is altijd, vaak is dat dezelfde vragen. Mm-hmm. En mijn ervaring leert altijd dat door die vragen misschien heel veel mensen eigenlijk wegvallen en dat je dan niet de juiste talenten herkent. Ik heb ooit een keer gezegd naast iemand gezeten die had, die zit al 30 jaar in die business, een van de top HR-managers van Zwitserland. En de manier waarop hij de vragen stelde, kwam hij echt op menselijk niveau, kwam hij erachter van hoe de kandidaat in elkaar staat. En dat was ook echt, echt de kandidaat waren die hij nodig had of niet. En in plaats van de standaardvragen, wat zijn je sterktes, wat zijn je zwaktes.
Ja, het is duidelijk, Mustafa. Is dat wat de recruiter van vandaag...
Dat klopt. Ja. Kijk, het vinden van mensen gaat niet het probleem worden.
Nee.
Data analyses, searchmechanismes, die gaan allemaal wel zorgen dat je mensen vindt. Maar het selecteren van mensen, op culturele grond bijvoorbeeld, pas je bij je bedrijf, ga je daar gelukkig worden, ga je wat toevoegen enzovoorts, vereist een ander type recruitment. En het recruitment is een intermenselijk proces. Ja. Dus het verschil wordt tussen mensen gemaakt. En ik ben volledig met de luisteraar eens die zegt, ja, er moeten andere vragen gesteld worden.
Ja. Nee, maar dat is ook wat Charlotte ook zei. Je moet ook vanuit jezelf moet je natuurlijk meebrengen van wat jij wil, wat jij wil hebben. Ja. Wat ben
dat
jij zelf?
Dat is zo belangrijk. Ja. Want kijk, als je nou... Stel, ik ga de kroeg in. En ik ben, zonder dat ik het misschien er bewust van ben, echt woest aantrekkelijk. En ik krijg allemaal drankjes aangeboden. En ik krijg complimenten. Nou, dan voel ik me gezien en ik voel me gewaardeerd. Dat is hetzelfde wat heel veel werkgevers nu doen vanuit die krant waarin ze in zitten. Ze verleiden heel veel sollicitanten. Kom naar mij. En wat doet de sollicitant? Die voelt zich gezien, die voelt zich gewaardeerd. Die krijgt die drankjes, die krijgt die complimenten. Maar die valt daarmee op het uiterlijk. En dat is dan een korte liefde beschoren, naar mijn idee. Dus mijn pleidooi is van kijk naar wat iemand... He, of het nou in een kroeg is of een potentiële werkgever. Kijk naar wat iemand met zich meebrengt. Wat hij of zij jou kan bieden. En waar jij de ruimte krijgt om jezelf te ontplooien.
Dat heb je al duidelijk gemaakt. Dankjewel. Hubert, goedemorgen.
Ja, hele goedemorgen. Hoi. Fijn dat ik nog even de uitzending in mocht.
Ja, tuurlijk. Kijk kort, want we hebben nog een paar mensen en vragen die we moeten beantwoorden.
Ik ga het zo snel mogelijk doen. Ik ben zelf begonnen als docent. Ik kwam erachter dat het niet helemaal aansloot. Of dat het werkveld niet aansloot met de jongens die ik in de klas had zitten. Dus ik ben een bedrijf begonnen met het idee hire the attitude, teach the skill. Dat loopt nu goed. We zitten nu op 26 man en het blijft groeien. Waar ik alleen nu in de problemen kom, is dat als je zegt hire the attitude, teach the skill, dan verwacht je ook een bepaalde investering vanuit de sollicitanten om te laten zien dat ze ook die attitude hebben. En dat met de soort van oneerbiedig gezegd nieuwe generatie is een soort gat. Want die verwachten gelijk vanaf moment 1 beloningen te krijgen. Terwijl wij zeggen, wat heb je straks nodig versus wat heb je nu, wat wil je nu?
Ja, nou, Huber, dankjewel voor deze bijdrage. Kasper, goedemorgen.
Hoi, goedemorgen. Ik had eigenlijk een vraag aan Tom. En dat is als algemeen directeur van JAT. Hoe zit het verschil eigenlijk met in het verleden, toen je misschien in het begin van je carrière stond? Was het toen ook wel een war on talent in die tijd?
Nou, we hebben het eerder over gehad in de uitzending. En daar heeft het ook al uitgegraven dat er natuurlijke verschillen zijn van toen en nu.
Ja. Dus, toen ik 21 was, werd ik onderwijzer. Ik probeerde leraar te worden in beroepsonderwijs. Was geen werk. Ik ben begonnen als vrachtwagenchauffeur. Ik heb een wereldtijd gehad. Ik heb me enorm ontwikkeld daar. En daar zit niet het verschil.
Nee, het is employability.
Je gaat gewoon aan de slag. Je doet dingen die ervoor zorgen dat je de volgende stap kunt gaan maken.
Juist. Ik moet even zijn een paar WhatsAppjes nog doorheen. Of tenminste, jij laat me een tweetje nog doen. Goed dat jullie Toon Hopmans in de show hebben. Ik weet uit persoonlijke ervaring dat ze geen ander weet hoe je talent moet laten groeien. Groeten Leo. Als werkgever kan ik de nieuwsgierige jongeren goed begeleiden. De verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Daar ontbreekt het nogal eens aan bij het verwende jonge talent. Verplicht teamsporten voor jongeren onder 12 zou een oplossing kunnen zijn. Groeten Twan. Als werkgevers talenten in de volgende crisis weer niet massaal op straat zetten, heb je na de crisis ook geen war on talents meer. En eentje kwam van Thomas, moet het niet hebben over de war for talent in plaats van de war on talent.
Is de war for talent.
Het is ook de war for talent. Laten we daarmee afsluiten. Goed zo, Thomas. Bedankt voor die laatste mededeling. Ik wil iedereen bedanken voor hun telefoontjes. Ik wil iedereen bedanken voor hun opmerkingen. Ik wil iedereen bedanken voor hun vragen. Maar ik bedank vooral mijn gasten voor hun antwoorden. Ik sprak in de studio met Toon Hopmans, algemeen directeur van Yacht Saskia Fonds, managing partner bij Leonard & Leonard. En aan de lijn hadden we Charlotte van den Wal Baken, voorzitter van de NOPCO, de beroepsorganisatie voor coaches. Hou onze social media website in de gaten, Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er maandag weer en ga even mijn andere talenten dit weekend laten zien. In Goes onder andere.